Wat gedachten naar aanleiding van Matteüs hoofdstuk 3. Ik wil met jullie lezen Matteüs hoofdstuk 28, natuurlijk heel bekend. Misschien wel de bekendste tekst ten aanzien van de doop. Er staat in Matteüs 28, ga dan heen en onderwijs al de volkeren in de meeste vertalingen. Ik heb het nog eens nagezocht, maar verreweg de meeste vertalingen hebben er staan. Maak alle volken tot mijn discipelen, maak alle volken tot mijn leerlingen. De herziene statenvertaling heeft onderwijs al de volken, waar het woordje discipel niet staat, maar in andere vertalingen staat, gaat heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen en leert en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wie worden er gedoopt? Discipelen. Daarom heb ik een beetje moeite met deze vertaling. Wij dopen niet hele volkeren natuurlijk. De bedoeling is niet om hele volkeren te dopen. Maar de bedoeling is om uit de volkeren degene die discipel worden te dopen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat er onder alle volkeren zijn die discipel van Jezus worden. En zij worden gedoopt. En een discipel is een leerling. Dus een man, een vrouw. Dit impliceert, als je het mij vraagt, ook de volwassen doop. Namelijk degene die discipel zijn geworden. Dat impliceert dat je het evangelie kunt begrijpen. Dat impliceert dat je tot overtuiging van zonde bent gekomen. Dat impliceert dat je je toevlucht tot Jezus hebt genomen. Dat impliceert dat je een leerling, een discipel van Jezus bent geworden. En die mensen worden gedoopt. Zij worden gedoopt. En zij worden verder onderwezen om zich te houden aan de geboden van de Heer Jezus. Ook daar zit de hele idee van bekering weer in. Je hebt je bekeerd tot Jezus Christus. Je hebt je bekeerd tot de navolging van Jezus Christus. Je bent, doordat je bent gaan geloven in Hem, een leerling van Hem geworden die van Hem wil leren. En dat is waar de doop ook voor staat. Je komt als het ware de school van Christus binnen als je je laat dopen. Ik denk trouwens ook dat dit heel duidelijk zegt dat we de doop niet zomaar los moeten praktiseren. Er staat doopt hen, maar niet alleen doopt hen, maar ook maak hen tot discipelen, leert hen onderhouden wat ik u heb bevolen. Dus de doop moet staan in een context van verdere groei als christen. De doop moet plaatsvinden in de gemeente. Ik denk eigenlijk dat dat toch wel heel duidelijk is. Ik ben er eigenlijk principieel op tegen om los van het gemeenteleven te gaan dopen. Ik denk dat de doop juist hoort bij het gemeenteleven. Als je zegt, ja, we zijn slechts een bijbelstudiegroep, maar we gaan ook dopen, we gaan ook het avondmaal vieren, dan ben je eigenlijk bezig een gemeente te vormen. Dan word je eigenlijk een gemeente als je dat soort dingen gaat doen. En ik denk daarom dat het goed is dat binnen de gemeente, binnen de gemeenschap van broeders en zusters, daar waar inderdaad onderwijs plaatsvindt, waar gemeenteleven vorm krijgt, zoals het Nieuwe Testament ons dat leert, dat daar de doop ook hoort. Omdat het niet alleen maar is, nou doopt hen en daarna zie je die mensen nooit meer terug. Nee, doopt hen en die mensen hebben verdere zorg nodig. De dopelingen hebben groei nodig in hun geloof. De dopelingen hebben geestelijk voedsel nodig. De dopelingen hebben de gemeenschap der heiligen nodig. Degenen die zich laten dopen zijn gaan horen bij de gemeente. Doop is ook in feite ja, het ritueel waardoor je eigenlijk zichtbaar tot de gemeente van Christus gaat horen. Waardoor zichtbaar wordt voor de buitenwereld dat je bij die gemeenschap hoort die in Jezus gelooft. Dus doop en gemeenteleven horen ook helemaal bij elkaar. De doop vond ook plaats in het openbaar. Mensen werden gedoopt in de rivier de Jordaan. Mensen werden gedoopt daar waar andere mensen dat konden zien gebeuren. Dus ik denk dat de doop ook een publiekelijk gebeuren is. Dat je er openlijk voor uitkomt dat je in Jezus wilt geloven. En dat betekent ook dat je daarmee er openlijk voor uitkomt dat je bij de gemeente van Christus wilt horen. Dat je bij de gemeenschap wilt horen die Jezus als Messias beleidt. Wat trouwens in die tijd ook gevaarlijk was. Ik had het net over de gemeente in India. Ik had het over broeders en zussen in India die vervolgd worden. Zij laten ook zien dat ze bij de gemeente willen horen door zich te laten dopen. Ik heb ook een filmpje gezien van, ik hoorde ook weer van een dorp. Ik ben in dat gebied ook eerder geweest. En nu hoorde ik dat, daar is ook een paar jaar geleden ook weer een nieuwe gemeente ontstaan. Nu is daar een paar kilometer vandaan 15 kilometer daar vandaan, is weer een nieuwe gemeente ontstaan. Is weer een heleboel mensen tot geloof in Jezus gekomen. En ik zag dat ze daar gewoon een regenton gebruikten. En dat de dopeling in zijn eentje in de regenton stond. En de voorganger stond ernaast. Die werd dus helemaal niet nat. Die ging helemaal niet onder. Die stond er alleen maar naast. Die bad voor de dopeling. En de dopeling ging zelf helemaal kopje onder in de regenton. En kwam weer omhoog. Maar als zij dat daar doen, dan laten ze zien aan de rest van de gemeente. Maar ook aan hun familieleden in feite. Want dat gebeurt ook buiten en in het openbaar dat ze Jezus willen volgen. Maar dat kan wel de nodige consequenties hebben. Maar juist ook daarom is dat gemeenteleven zo belangrijk. We gaan naar Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2. Natuurlijk ook een heel bekend gedeelte. En toch is het goed om deze gedeelten te lezen met het oog op de doop. We zien trouwens ook dat de doop best wel veel voorkomt in het Nieuwe Testament. Handelingen 2 vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Opnieuw zien wij: bekeer u en laat u dopen. De doop als teken van persoonlijke bekering. De oproep van het Nieuwe Testament is: bekeer je en geloof. Elke keer weer komen we dat tegen. En degene die zich bekeren tot Jezus Christus, die zich bekeren en gaan geloven in Jezus Christus, dat is wat de bekering is. Je bekeert je tot hemzelf. Die laten dat zien door zich te laten dopen. Deze volgorde is standaard in het boek Handelingen. De volgorde is altijd eerst bekering en geloof. En daarna de doop. De kinderdoop komt niet voor in de Bijbel. Sommigen gebruiken de huisteksten, daar zal ik er zo meteen ook nog een van voorlezen. Maar ook daar staat dat iedereen die gedoopt werd tot geloof was gekomen. Dus je kunt de huisteksten niet gebruiken als een onderbouwing voor de kinderdoop. De volgorde is elke keer hetzelfde. Bekering, geloof in Jezus Christus. En dan laat je zien dat je dat hebt gedaan, dat je tot hem bent gekomen door je te laten dopen. En dat is natuurlijk ook een beeld van afwassing van zonden. Dus Petrus zegt hier ook: tot vergeving van de zonden. Dus het water reinigt ook. Ook dat is natuurlijk de symboliek van de doop. Reiniging door geloof in Jezus. Afwassing van zonden. Dat we gereinigd zijn door het bloed. We hebben net met elkaar gezongen: Heer, uw bloed dat reinigt mij. Dat omdat Jezus voor ons leed en stierf, zijn bloed staat voor zijn dood. Zijn bloed staat ervoor dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Daardoor zijn wij gereinigd van onze zonden. En dat is wat de doop ook uitbeeldt. Dat je eigenlijk belijdt: ik ben gereinigd van mijn zonden door de Heer Jezus Christus. En daar wil ik hem de eer voor geven. Trouwens, dat brengt mij op het volgende. Ik heb natuurlijk best wel heel veel gesproken met mensen over de doop. Ook mensen die als kind gedoopt zijn en dan zich afvragen: moet ik mij nu op geloof door onderdompeling laten dopen? En ik heb diverse keren tegen mensen gezegd van: als ik in de Bijbel iets zou tegenkomen waarvan ik, wat ik nog nooit zo had gezien eerder, maar ik ontdek in de Bijbel ineens dat dit iets is wat heel duidelijk aangegeven wordt, waarmee je de Heer Jezus kan grootmaken voor wat hij voor je heeft gedaan, dan zou ik dat met beide handen aangrijpen. Weet je, als de Bijbel duidelijk aangeeft dat de Bijbelse doop is de doop op geloof. Je bent tot geloof gekomen, je hebt je gekeerd tot Jezus Christus, je bent tot bekering gekomen, je hebt je toevlucht tot hem genomen. En de mensen die dat gedaan hebben, die Die laten dat zien door zich te laten dopen door onderdompeling. En wat doen ze daarmee? Daarmee verheerlijken ze de Heer Jezus. Daarmee verhogen ze hem. Dat is tot eer van de Heer Jezus. Als jij dat vindt in de Bijbel, dat dat de Bijbelse weg is, als de Bijbel dat aangeeft, waarmee jij jouw Heer en Heiland kan verhogen, grijp die kans dan met beide handen aan. Doe het om hem groot te maken, want je bent vergeven van je zonde door hem. Vergeven van zonde door het offer dat hij bracht. En hij is het waard om hem daarvoor te loven en te prijzen. En dat doe je ook door je te laten dopen. Ik denk ook dat het hele woord doop impliceert onderdompeling. Het Griekse woord voor doop betekent onderdompelen. Dus besprenkelen ook qua handeling is eigenlijk niet de Bijbelse doop. Maar de onderdompeling is dat wel. En daarom, ook als je als kind bent gedoopt, mag je dat doen. Omdat je tot dieper inzicht, omdat je tot voortschrijdend inzicht bent gekomen. Omdat je wat dit vindt in de Bijbel ten aanzien van wat de Bijbelse gewoonte is wat betreft de doop. En wat ook de voorwaarde is voor de doop. Namelijk dat je bent gaan geloven en je hebt bekeerd. En dan mag je daarmee de Heer Jezus groot maken. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Je wordt aangespoord. Mensen worden aangespoord om tot Christus te komen. Dan kijken we naar een paar andere plekken in het boek Handelingen waar mensen worden gedoopt. Het eerste wat ik u wil voorlezen is Handelingen hoofdstuk 8 over de kamerheer uit Ethiopië. En u kent het verhaal natuurlijk wel, Handelingen hoofdstuk 8. En dan gaat Filippus, geleid door de Heilige Geest, komt in contact met deze minister van Financiën uit Ethiopië, die in de profeet Jesaja aan het lezen is. Hij was in Jeruzalem geweest om daar een van de feesten van Israël te vieren. En hij had daar een boekrol van het boek Jesaja gekocht en mee naar huis genomen en hij zat daarin te lezen in zijn wagen. En dan vraagt deze kamerheer aan Filippus over wie het gaat, als hij in Jesaja 53 zit te lezen. En dan staat er in vers 35, Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Vers 36, en terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg, en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Nou, dit is wel een heel sprekend gedeelte. Wanneer is het geoorloofd om iemand te dopen? Het antwoord is, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Dan is het geoorloofd om te dopen. En deze man zegt dan, ik geloof dat Jezus de Messias is, de Zoon van God is. Dit is de allereerste heiden die tot geloof komt in het boek Handelingen. De allereerste niet-Jood die Jezus als Messias beleidt. En ook hij wordt gedoopt, net als dat de Joden voor hem hadden ondergaan. Trouwens, nog even een punt van aandacht. De Joden die zich lieten dopen, de mannen waren besneden. Dus ik denk dat het teken van het verbond met Israël is de besnijdenis. Maar dat is een teken van een verbond met een etnisch volk. En de doop als een dusdanig teken van het verbond kan ik niet vinden in de Bijbel. Ik denk wel dat de doop ook staat voor waar het nieuwe verbond voor staat. Het nieuwe verbond staat voor vergeving van zonde en voor de inwoning van de Heilige Geest en voor de wedergeboorte en voor een nieuw hart dat je krijgt en het nieuwe verbond staat eigenlijk voor alles wat het evangelie inhoudt. En de doop staat ook voor alles wat het evangelie inhoudt. Dus in die zin denk ik wel dat je kunt zeggen, de doop staat ook inderdaad voor dat nieuwe verbond. Maar Maar dat mag je niet een soort van zien in het verlengde van de besnijdenis bij Israël. Dat is gewoon een heel ander iets. En die Joden waren besneden, maar toch lieten ze zich dopen. En de Joden die zich lieten dopen, stopten niet met het praktiseren van de besnijdenis van hun kinderen. Tot op de dag van vandaag worden Israëlieten natuurlijk besneden. Joden worden nog eens besneden tot op de dag van vandaag. Maar Joden vandaag de dag die in Jezus gaan geloven, die praktiseren nog steeds die besnijdenis. Die besnijdenis is niet, de doop is niet in de plaats gekomen van de besnijdenis. Kijk maar naar messiasblijdende Joden. Je zegt toch niet tegen een messiasblijdende Jood, stop maar met je kindje te besnijden op de achtste dag. Dat is het teken van het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Dat is een etnisch volk. Je wordt geboren als Jood. Die doop is heel wat anders. We zien bij Jezus zelf ook de besnijdenis en de doop. Zelfs bij Jezus. En de doop staat voor dat wat plaatsvindt nadat je je hebt bekeerd. Zoals we nu al op zoveel plekken hebben gezien. Dan is het geoorloofd. En dus denk ik dat dat een verkeerde manier van denken is. Ik heb de indruk dat wil je vanuit de verbondstheologie, vanuit een bepaalde verbondstheologie, komen tot een onderbouwing van de kinderdoop. En ik heb dat wel vaker meegemaakt. Ik heb ook wel een soort bijeenkomst gehad waarin een gereformeerde dominee de kinderdoop onderbouwde en ik de volwassen doop heb onderbouwd. En toen kwam ik er ook achter, ik heb ook zijn boek daarover gelezen, van je moet een soort vijf, je moet behoorlijk wat theologische stappen zetten om tot die onderbouwing te komen. Je moet echt vier, vijf stappen zetten in je theologische denken om dan te zeggen, de doop is het teken van het genadeverbond. Maar ik kan dat niet bijbels onderbouwen. We moeten niet uitgaan van onze verbondstheologie en ook niet vanuit onze bedelingentheologie. Of vanuit onze bedelingenleer, dat zijn allemaal van die theologische systemen die we op een gegeven moment ontwikkelen. Ik denk dat we gewoon de Bijbel moeten lezen. Dat is misschien een hele simpele gedachte, maar we moeten proberen om niet dogmatisch de Bijbel te lezen, door onze dogmatische bril de Bijbel te lezen. Gewoon de Bijbel lezen, lezen wat er staat en dan de vraag stellen, wat is tijdloos, wat is door te vertalen naar ons hier en nu? Hoe moeten we dat doorvertalen, wat zijn de tijdloze principes? En dan kom ik zeker erop dat de besnijdenis is het teken van het verbond tussen God en Israël. Maar de doop is het teken van persoonlijke bekering en geloof in de Heer Jezus Christus. Dat plaatsvindt bij degenen die zo ver zijn gekomen dat ze dat inderdaad belijden. En dat impliceert dus volwassen doop, of beter gezegd doop op geloof. En ook doop door onderdompeling. We kijken naar hoofdstuk 9, de bekering van Saulus. Als Ananias naar hem toe wordt gestuurd na zijn bekering. Dan lezen we in hoofdstuk 17 van Handelingen 9. Sorry, vers 17 van Handelingen 9. En Ananias ging heen. En ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, want hij was blind geworden. En onmiddellijk werd hij weer ziende. En hij stond op en hij werd gedoopt. Hij werd onmiddellijk gedoopt. Ook bij Saulus zien we dat hij gedoopt werd nadat hij Christus had ontmoet. En dan lezen we even verder in hoofdstuk 10, het huis van Cornelius. Dat is dan de eerste groep niet-Joden, heidenen, die tot geloof in de Heer Jezus komt. Als Petrus dan hun ook het evangelie verkondigt en vertelt over het leven van Jezus Christus, dan viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. De Heilige Geest werd ook over de heidenen uitgestort. Vers 46, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, vers 47 van Handelingen hoofdstuk 10, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. En toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Hier zien we dus ook dat deze mensen gedoopt worden nadat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, nadat ze tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Want je ontvangt de Heilige Geest als je in hem gaat geloven. Ook weer dezelfde volgorde. In Handelingen 16 kijken we naar de gelovigen in Efeze. Die hadden alleen maar gehoord van de bekering die Johannes de Doper had gepredikt. Daar zijn we vanmiddag mee begonnen. Met Matteüs hoofdstuk 3. Dan lezen wij dat Paulus in Efeze kwam. Hij trof daar enkele discipelen aan. Maar deze discipelen hadden nog helemaal niet veel inzichten in het evangelie. En dan stelt Paulus hen de vraag, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, Handelingen 19 vers 2, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dus toen werden zij gedoopt. Toen zij gingen geloven in Christus Jezus. Want Johannes de Doper riep niet alleen op om tot bekering te komen, maar Johannes de Doper wees ook op Christus. Dat hebben we ook gelezen in Matteüs hoofdstuk 3. En toen hoorden ze dat. Toen hoorden ze het volle evangelie. Toen hoorden ze de rest van de boodschap van Johannes de Doper en de boodschap van Jezus en de boodschap van de apostelen. En ook hier zien wij weer dezezelfde volgorde. En ook deze mensen beginnen in vreemde talen te spreken en te profeteren. Ik denk trouwens dat spreken in vreemde talen is even een uitstapje, maar soms wordt er geredeneerd. Ja, je ziet in Handelingen toch dat mensen eerst tot geloof komen en dan pas later de Heilige Geest ontvangen. Omdat ze dan in vreemde talen gaan spreken. De klassieke Pinksterleer zegt van ja, je komt tot geloof in Jezus en dan ontvang je de Heilige Geest. Maar daarna moet je gedoopt worden met de Heilige Geest. En dat is, het bewijs daarvan is dat je in vreemde talen gaat spreken. Dat je in tongen gaat bidden of spreken. Maar ik denk niet dat je dat zo kunt uitleggen. Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk maakt dat je ontvangt de Heilige Geest als je tot geloof in Jezus Christus komt. Dat is ook de doop met de Heilige Geest. Ik denk niet dat je dat uit elkaar moet trekken, het ontvangen van de Geest en de doop met de Geest. En ik denk dat spreken in vreemde talen, dat juist in die tijd waar het evangelie ging van Jood naar niet-Jood, dat het een heel belangrijk teken was voor de Joodse gelovigen dat de Geest ook over niet-Joden werd uitgestort, zoals bij het huis van Cornelius en zoals hier in Efeze, dat gewoon de Geest heel duidelijk ook over de heidenen kwam. Dat voor de Joden heel erg nodig was. Dat ze dat meemaakten. Want anders zouden ze nooit geloven dat het heil ook voor heidenen was. Dat de Heilige Geest ook aan heidenen geschonken werd. Aan niet-Joden. En vandaar dat bovennatuurlijke van het spreken in vreemde talen. En ik denk niet dat je kunt zeggen dat normatief is voor ons hier en nu. Ik geloof wel dat tongentaal, het spreken in vreemde talen, dat ook een gave voor deze tijd is. Ik geloof dat ook vandaag de dag voorkomt en dat God dat geeft en dat het ook tot zegen is. Dat het een van de gaven van de Geest is, maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat een voorwaarde is om gedoopt met de Geest te zijn. Dat het bewijs is van de doop met de Heilige Geest. Een laatste tekst die ik met jullie wil lezen is Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Ik lees alleen de eerste vier versen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de gezonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Even tot zover. De doop staat dus ook voor de dood van Christus. Je kunt eigenlijk zeggen dat elke keer als wij avondmaal vieren, dan verkondigen wij de dood des Heren. Zo staat het in 1 Korinthe 11. Als we dat doen, als wij nemen van brood en wijn, dan wijzen we daarmee naar het lijden en sterven van Jezus. Maar de doop is dat eigenlijk ook. Elke keer als iemand gedoopt wordt, dan is dat een uitbeelding van de dood en de opstanding van Jezus Christus. Niet alleen met het avondmaal, maar ook met de doop verkondigen wij de dood van Jezus. Maar je zegt als doopeling ook, ja, ik ben met hem gestorven. Vandaar dat ook de doop door onderdompeling weergeeft waar het om gaat. De doop door besprenkeling geeft dat gewoon niet weer. De doop door onderdompeling maakt duidelijk, met Christus gestorven. Hij stierf in mijn plaats. Wij zijn aan de zonde gestorven in Christus. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Weet u niet dat alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Met Christus gestorven. Een einde aan dat oude leven, een einde aan dat zondige leven. Met hem begraven, met hem gestorven. Zijn dood was mijn dood, dus ik stierf met hem. En zijn opstanding was mijn opstanding. Het nieuwe leven heeft aangevangen, een nieuw leven is gekomen. Vandaar dat ook de doop door onderdompeling belangrijk is. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is wat we vinden in de Bijbel. En ik denk dat het daarom ook goed is dat we het op die manier praktiseren. En net als dat Jezus is opgewekt uit de dood tot heerlijkheid van de Vader, dat ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Dus opnieuw staat het voor, ik heb mij aan Christus overgegeven, ik heb mij bekeerd, ik ben tot hem gekomen. En dat is wat je laat zien. En zo mag de doop ook een herinnering zijn. Weet je, ook wij die al lang geleden zijn gedoopt. Jullie hebben kort geleden een doopdienst gehad met 16 dopelingen, begrijp ik. Dat is heel bijzonder. Maar er zaten er vele mensen bij die ook al een keer zijn ondergedompeld en weer boven zijn gekomen. Gedoopt op geloof door onderdompeling. En als je dat dan meemaakt, dan word je weer herinnerd aan je eigen doop. En dat je beseft opnieuw, ja, mijn oude leven is gestorven met Christus. Ik ben gestorven met Christus. Ik heb dat ook beleden, te midden van de gemeente, dat ik bij hem hoor, dat ik van hem ben, dat ik ben gekocht en betaald met het bloed van Christus. Het is ook een herinnering voor ons allemaal dat wij in nieuwheid des levens mogen wandelen. En dat wij dat bekeerde leven willen leiden, dat wij een ander leven willen leiden. En soms moeten we ons opnieuw bekeren. Het is niet zo dat je maar één keer bekeert, ja, je bekeert je één keer voor het eerst. Maar soms moet je na verloop van tijd je weer bekeren. En dan mag die doop die je van anderen meemaakt je eraan herinneren dat je zelf ook bent gedoopt. En dan zeg je, Heer, dat is mijn roeping, dat is mijn identiteit, dat is wie ik ben. Ik ben met Christus gestorven aan dat oude leven. Dat hoort niet meer bij mij, dat past niet meer bij mij. Dat wil ik ook niet meer. Ik wil in nieuwheid des levens wandelen. En daarom staat de doop ook voor de navolging van Christus en mag elke keer als iemand gedoopt wordt, mag dat voor ons ieder weer een bemoediging en een aansporing zijn om inderdaad Jezus Christus te volgen in de praktijk van alle dag. Nou, dit zijn de dingen die ik met u wilde delen ten aanzien van de doop. Laten we samen bidden om de Heer te danken. Mag ik u voorgaan in gebed?